Nu hoort ze ons wel, denk ik. Ik denk het wel. Amen. Johannes hoofdstuk 7. Twee versen. Twee korte versen. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij... Wat staat er op het scherm? Hij riep, hè? Hij riep. Ergeren laat stromen eerst aan water? Nee, ik heb niks gehoord. Ja, maar nee, daar zit lood in die lijn. Ik moet geen lood water hebben. Van de zon? Van Ginder. Ja, maar het heeft 3 maanden stilgestaan, dat water. Ik wil geen legionella binnenkrijgen, dus... Waarschijnlijk niet. Een minuut laten stromen. Laat dat maar stromen, dat past bij de preek. Ja. Dus op de laatste dag van het... Van het feest, op het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep. Ja, dat is belangrijk. Je moet even voorstellen, je moet even een beetje een scène maken in je beeld. En ik ga zo dadelijk wat meer elementjes geven, zodat je die scène beter kan gaan invullen. En een beetje kan gaan inbeelden hoe het was in de tijd van Jezus. Ja? Hij stond niet zomaar op en hij zei met een zachte stem, laat wie dorst heeft tot mij komen. Hij riep. Ja, er was een heleboel zaken gaande, heel veel festiviteit, heel veel gelezen uit het schrift en gebeden en allerlei verzen quoteren dat de mensen deden. En Jezus moest daar boven uit opkomen. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Ik heb dorst. Amen. Halleluja. En dit is echt water, maar Jezus zijn water. Dat kan niet goed. Voilà, dat is mijn kapje terug. Voilà, dan ga je allemaal veilig. Amen. Laat wie dorst heeft bij me komen en drinken. En dan zegt hij, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Vers 39, dat wordt aangevuld natuurlijk door de schrijver van het evangelie van Johannes, wat Johannes zelf is, die een redactie doet. En dus hij geeft eigenlijk een verklaring van Jezus doet hiermee wat hij wil zeggen hier over dat levend water. Dat gaat over die Heilige Geest die later de mensen die in hem zouden geloven ontvangen. Dus Johannes verklaart hier eigenlijk een beetje Jezus zijn woorden voor degenen die het niet zo goed zouden begrijpen, snap je? Wat was dit feest? Het feest was het loofhuttenfeest. Ja? Ook in het Hebreeuws wordt dat het Sukkotfeest genoemd. Het is een van de 3 feesten dat elke Israëliet verplicht was om naar Jeruzalem te gaan om het te gaan vieren. De Joden vandaag doen dat nog steeds. Ze gaan niet meer naar Jeruzalem, maar ze doen dat in hun huis. En wat de bedoeling is, het loofhuttenfeest, is om te herinneren wat de Heer heeft gedaan toen dat de Israëlieten uit Egypte gingen naar het beloofde land en ze hebben dan 40 jaar door de woestijn rondgezwerfd en is een herinnering van om eigenlijk in het open te slapen zonder bescherming, maar de bescherming komt van de Heer, want de Heer heeft hun beschermd voor die 40 jaar en uiteindelijk heeft hij hun behouden. Amen. En dus het was eigenlijk een feest ter nagedachtenis, sorry, van de bescherming en van de voorziening van de Heer. Wat zij moesten doen is naar Jeruzalem. Zij moesten in een hutje gaan slapen met hun familie. En het dak moest bedekt worden door loof, door bladeren. Ja? Het was zo de bedoeling dat ze doorheen de bladeren de hemel zouden kunnen zien en de sterren. Dit was een nagedachtenis van de Heer die ons beschermt. Ook al zitten we hier eigenlijk kwetsbaar in de woestijn. En vandaag de dag doen Joden dat nog steeds. Hè? De Israëlieten die gaan dan... buiten op een balkon, sommigen op een balkon, sommigen gaan naar Jeruzalem en huren daar een hutje met zo'n loofbladeren dak. En ze doen dan van allerlei festiviteiten. Maar in de tijd van Jezus werden er wat rituelen aan toegevoegd aan dit feest. De fariseërs waren op dit gebied heel innovatief. De wet van Mozes schrijft voor dat je gewoon in een hut moet zitten, dat je bladeren moet maken en dan moet je een offer brengen tot de Heer, verschillende offers. Ja? Maar de fariseërs denken van, Ja, we kunnen eigenlijk daar nog iets aan toevoegen. Laten we er nog verschillende rituelen aan toevoegen om het feest nog een diepere betekenis te geven. En een van die rituelen in de tijd van Jezus was dat ze naar het bad van Siloam gingen. Weet je nog, het bad van Siloam waar ik vorige week over heb gesproken, waar dat die een blinde zijn eigen moest gaan reinigen. Het is niet het bad van Bathsheba, hè. Waar dat de kreupelen lagen. Hè? Dat was omgeswitcht tot een bad van Asclepion. Hè? Een heidense god. Nee, ze gingen naar het bad van Siloam. Een heel processie. Zoals we vandaag misschien ook kunnen zien zo in Hoogstraten doen ze nog. Hè? Zo'n katholieke processie kennen dat zo. Allemaal mensen en dan zo ene van voor zo. Met zo'n groot houten gouden kruis zo. En dan daarachter, ja, weet ik veel wat ze allemaal doen. Een bloedprocessie of hoe noemt hij het. Ja, dat is weer, ja. Maar je moet weer denken, hè, zo allemaal fariseers opgekleed zo, hè, en met een gouden kruik naar het bad van Siloam. Ze pakken daar water uit en dan gaan ze daarmee terug naar de tempel, heel processie. Ondertussen zingen ze liederen, quoteren ze allemaal schriftversen dat te maken heeft met water, want er zijn er veel in het Oude Testament. En dan gieten ze dat water over het altaar, ja. En natuurlijk wordt er gebeden, gezongen, geblazen op de shofar wordt er gedaan en gelezen uit verschillende teksten. En dan wordt dat water, dat deden ze één keer per dag, dat feest duurde 7 dagen. Ja. Elke dag deden ze. En op de 7e dag deden ze dat 7 maal op een dag. En zou het dan niet toevallig zijn op die dag dat Jezus heel die processie daar bezig ziet voor zijn ogen. Hij zit daar ergens tussen het volk. En hij gaat ineens beginnen te roepen, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. He, als je even die elementen in gedachten houdt en je ziet die processie van religieuze mensen met hun gouden kruik vol water, dat ze dan gaan uitgieten op het altaar en dan beginnen ze te bidden voor regen, want dat was dan ook een gebed. Dat was eigenlijk een teken van de voorzienigheid van de Heer. Om hun steeds te voorzien in hun oogst. Hè? Want je moet weten, water in die tijd was iets essentieel. Was iets heel belangrijk. Hè? De Bijbel wordt ook altijd de metafoor van water gebruikt. En het was trouwens niet de eerste keer dat Jezus ook water gebruikt. Als je 3 hoofdstukken teruggaat naar Johannes 4. Weet je wel, met de Samaritaanse vrouw aan de bron. Hè? Jezus zegt ongeveer hetzelfde. Johannes 4, 13 en 14. Hij zegt, iedereen die dit water drinkt, dus letterlijk water, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Jezus had zijn eerste boodschap van eeuwig leven en in connectie met water gepreekt naar een Samaritaanse vrouw. Amen. En nu ging hij toen naar de Joodse geleerden. Naar de fariseers, naar al de Israëlieten die daar tezamen waren gekomen tijdens dat loofhuttefeest. Om eigenlijk te zeggen, jongens, hetgeen dat jullie hier aan het doen zijn, dat jullie hier symbools aan het uitbeelden zijn, ik ben de letterlijke vervulling. Ik ben hetgeen dat jullie eigenlijk voor aan het bidden zijn. Ik ben degene die jullie al zo lang hebben verwacht, elke keer met dat processie, met dat water. Ik ben het levend water. Als je naar mij komt, zul je geen dorst meer hebben. Amen. Leven, water betekende leven. Het betekende redding van de hongersnood. Wij kennen die betekenis niet meer zo. We doen kraantje open en we hebben water. We denken er zelfs niet meer bij na. Hè? In onze westerse maatschappij. Je kunt misschien water vandaag vergelijken met de stroom die ik nodig heb. Om mijn laptop, om mijn tablet, om mijn smartphone. Amen. Te voorzien van stroom. Voor ons is dat belangrijker dan water nu. Hè? Water is zo vanzelfsprekend, daar denken we niet meer na. Maar oh wee, als mijn batterie plat aan het gaan is. Hè? Dan heb ik al een trick nodig. Waar is hier een stopcontact? En Jezus zegt, laat al degenen die al een trick nodig hebben, bij mij komen. Als je het zo vandaag wilt uitdrukken. De jongeren zullen dat misschien beter begrijpen dan de watersymboliek. Maar in die tijd, water zorgde dat een droge woestijn, amen, omgetoverd werd in een oase. Amen. Water betekende dat zij die een hongersnood tegemoet gingen, dat er terug een vruchten kwamen op het veld. Dat er terug een oogst kwam. Dus God gebruikte die symboliek heel veel in het Oude Testament van water die zouten rivieren doet omtoveren in zoete rivieren enzovoort. En je kan daar veel over lezen in het Oude Testament. Maar Jezus geeft hier een extra dimensie. Meer dan alleen maar uw dorst lessen, letterlijk. Het zal onze zielsdorst gaan lessen. En Jezus kwam om die gebruiken, om die feesten, om die verhalen die we kunnen lezen in het Oude Testament. Hij kwam om die te vervullen en een diepere betekenis te geven. Amen. En dat vind ik zo fantastisch dat de schrijvers dat allemaal, dus niet toevallig, maar expres hebben neergeschreven. Die zaken die Jezus zei, hadden steeds ergens een metaforische betekenis naar het Oude Testament toe. En Colossense Paulus zegt in hoofdstuk 2 vers 16, hij zegt, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat, want dat alles is slechts een wat? Een schaduw. Maar de werkelijkheid is Christus. Dus al die nieuwe maan, die sabbats, die feesten dat ze aan bezig waren, dat waren allemaal schaduwen. Maar we moeten kijken, van waar komt die schaduw? Naar wat wijst dat? Naar de werkelijkheid. En de werkelijkheid is Christus. En er zijn veel schaduwen te vinden in het Oude Testament. En ze vinden hun werkelijkheid in Christus. Een ander voorbeeldje. De manna die uit de hemel viel. Ja? De manna die uit de hemel viel. Het brood. Jezus zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Als je van mij eet, zul je geen honger meer hebben. Dat was ook wel iets wat hij zei. Ik denk in Johannes 6, denk dat we dat kunnen vinden. Ja, Johannes noteert al die vergelijkingen. Dat is echt een schrijver, een Joodse schrijver. Die schrijft naar Joden toe. En die begrepen natuurlijk, die kenden hun Bijbel. Ja, de Joden kenden hun Bijbel. Zij wisten wat Johannes schreef. Ah ja, dat is een vergelijking naar het Oude Testament. Dat is de Messias. Jezus is inderdaad de vervulling van al die types, van al die schaduwen. Hij is de werkelijkheid. Amen. En Jezus wist dat natuurlijk ook. Een ander voorbeeld. In Johannes 1. Wanneer dat Nathanael een visioen krijgt. Jezus zegt dat hij zichzelf vergelijkt met het visioen van Jacob, de ladder van Jacob. Hij zegt, u zult nog grotere dingen zien. U zult de zoon, de mensenzoon zien, neerdalen, opstijgen van hemel naar aarde. Hij refereerde naar het visioen van Jacob, weet je nog, met de ladder. En hij zag engelen neerdalen. Jezus zegt, ik ben hier de werkelijkheid. Ik ga de bemiddelaar zijn tussen hemel en tussen aarde. Ik ga het contact zijn tussen God en mens. Niet zoals in het Oude Testament, doorheen engelen, maar in het Nieuwe Testament, doorheen mijn offer, doorheen mijn werk. Amen. Een ander voorbeeld. Israël zou volgens de Torah, en Torah zijn de eerste 5 boeken van Mozes, hè, zou een licht moeten zijn naar de wereld toe. Dat was de bedoeling van God om Israël eruit te pakken, hè, om een heilige natie van te maken. Waarom? Niet omdat ze dan zouden kunnen zijn, we zijn heiliger dan andere naties. Niet om een licht te zijn, een reflectie van Gods goedheid, Gods reinheid, Gods rechtvaardigheid naar andere landen toe. Ja? Dat was de bedoeling. Gods wetten, Gods voorspoedigheid zou zichtbaar moeten zijn voor de hele wereld. En wat zegt Jezus? Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Amen. Dus de bedoeling was dat Israël het licht van de wereld zou moeten zijn. Maar Jezus komt op de scène. Hij gaat verder. Hij geeft die symboliek van het Oude Testament een diepere betekenis door te zeggen, ik ben het licht van de wereld. God gaat nu doorheen mij, doorheen mijn offer, zijn wetten, zijn rechtvaardigheid, zijn goedheid en zijn voorzienigheid uitstralen naar de rest van de wereld. Niet langer door één natie, maar door één persoon. En als jij gelooft, kun je zeggen, hey, wij zijn het licht van de wereld. Zoals hij het licht is, zijn wij het licht. Amen. Dank u, Jezus. Een ander voorbeeld. In Johannes 3, vers 14 en 15. Johannes staat zo vol met vergelijkingen Sorry? Ik ben het licht van de wereld, Johannes 8, 32. Ja. Of in Johannes 8 ergens. Ik denk 8, 31 misschien. Ik zal het straks voor u opzoeken, maar het staat zeker in Johannes. Johannes 3, vers 14, 15. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Amen. Hier vergelijkt hij een ander evenement in het Oude Testament, in de periode van Mozes met hetgeen dat hij gaat vervullen. En dat is natuurlijk die slang. Je weet wel, die bronzen slang op die stok. En er was een plaag gaande in het kamp van de Israëlieten. En God zegt, maak dit, doe dit. En iedereen die naar die slang kijkt, of die, als je dat omhoog heeft, dan zul je genezen worden. Jezus geeft een diepere betekenis en zegt, hey, mannen, als de mensenzoon hoog verheven wordt, met andere woorden, doorheen de kruisiging, wanneer je mij gaat kruisigen, wanneer mijn offer wordt uitgegoten en je kijkt naar mij, zal je van de plaag van de zonde verlost worden, prijs de naam van Jezus, en je zal eeuwig leven hebben. Hij herhaalt dat trouwens nog eens in Johannes 12, 32, wanneer hij zegt, wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Amen. Soms willen we die vers, 12, 32 was dat denk ik, soms willen we die spiritualiseren door te zeggen, we moeten de Heer omhoog heffen doorheen ons gebed en doorheen prijs. En dat is ook waar. En dat is ook waar. Want als we Hem, halleluja, aanbidden, dan komt zijn aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid, wordt het reëler. Ja, ik weet, hij is altijd rondom ons. Hij is in ons, hij is met ons, waar we ook gaan. Maar als we meer blijk geven aan zijn tegenwoordigheid en zijn werking in ons leven, en we expresseren ons daarmee in woord en in dans en in zang, amen, dan wordt dat voelbaarder. Ja? Amen. Wilt Jezus dat daarmee zeggen? Nee, heeft het daar echt mee over zijn offer. Hè? Wanneer aan het kruis, wanneer hij wordt omhoog geheven. Op het kruis. Amen. En dus, u ziet, er zijn verschillende referenties dat Jezus maakt naar het Oude Testament. En er zijn er nog meer, maar ik kan er natuurlijk niet in. Ik wil vooral op hetgeen dat hij hier heeft gedaan tijdens dat feest. Tijdens dit feest trekt hij ook de aandacht van het ritueel naar zichzelf toe. Hij is een vervulling van het ritueel. Maar niet het toegevoegde ritueel dat de farizeeërs heeft gedaan. Want hij zegt hier, zoals het schrift zegt. Amen. Zoals, wil je dat nog eens op, vader, Johannes 7, 38. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Zo zegt de schrift. Zo zegt de schrift. Heeft iemand al eens de poging ondernomen of de moeite gedaan om te onderzoeken? Zo zegt de schrift. Waar staat dat in de schrift? Maar ja, Jezus zegt, zo zegt de schrift, rivier van levend water, zo uit mijn stem, wie hebben geloven. Dan vinden we dat ergens terug. Dus hij refereert weer ergens naar het Oude Testament. En hij zegt van, mannen, hetgeen dat daar is voorspeld, hier, uitgekomen. En dan moet je zo een beetje op zoek gaan naar verschillende teksten. En er is geen enkele tekst dat het zo letterlijk zegt van rivieren van levend water. Er zijn wel teksten die er zo wat rond er iets mee te maken hebben. En waarschijnlijk die ook werden voorgelezen tijdens heel die processie. Maar één daarvan is er Exodus 17 vers 5 en 6. U kent het verhaal. En ik denk dat Jezus hier ook een referentie naar maakt. Exodus. Weet je, ze zijn in de woestijn. Ze hebben een manna gekregen. En op een zeker moment komen ze water tekort. En ze beginnen te klagen. Ja? En de Heer gaat, de Mozes gaat naar de Heer in gebed. Wat moet ik doen met dit volk? Hè? En de Heer zegt, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand. Ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. En als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Dat moet waarschijnlijk een fantastisch schouwspel zijn geweest. Vandaag de dag trouwens, als bijinformatie, in Israël is er een plaats, of het is buiten Israël, het is niet in Israël, sorry, het is buiten Israël, want ze waren nog niet in Israël, ergens in de woestijn. Maar er is ergens een plaats waarvan ze denken dat dat die rots moet zijn geweest. En dat is geen klein rotsje, dat is geen, het is een immens grote rots. En ze zien dat daar een enorme, zo een V is, een spleet, een curve in die rots. Ja, inderdaad. En ze zien dat dat geërodeerd is door water, continu water. Nu, de wetenschappers zijn daar helemaal verbaasd over, want ja, het is een woestijn. wat komt dat water? Maar het is echt een groot, ik moet daar maar eens in googlen. En ze denken dat dat waarschijnlijk de plaats is. Een enorme rots. Dat moet niet zo'n beetje een fonteintje. Zie je die miljoen mensen daar al met een kruikje zo staan? Zo, ja, sorry man, het duurt al lang. Dat is een dag wachten hier. Dat is echt een rivierbekant dat eruit stroomde. Maar nu staat er Jezus, terug naar Jezus. Nu staat er een nieuwe rots voor hen. En als ze naar hem toe zouden komen en zijn woorden zouden geloven, zou er geen echt water uit die rots stromen, maar zouden ze de geest ontvangen die gezonden wordt door Jezus. Dus dat is een type dat Jezus ook gebruikt. Hij gebruikte volgens mij twee. En de Joden wisten goed genoeg wat hij probeerde te zeggen. Juist zoals in de tijden van Mozes, die het manna deed neerdalen, is hij het brood, maar hij is ook nog het levend water. Juist zoals aan Mozes, bam, op die rots sloeg, is er nu een nieuwe rots. Amen. En als je hem zou geloven, zou de geest worden uitgestrooid naar al degenen die hongerig en dorstig zijn. Jezus is de vervulling van Gods bescherming, Gods voorzienigheid tijdens hun tocht doorheen de wildernis, tijdens mijn tocht doorheen mijn wildernis. En als we dat beginnen te geloven, ontvangen we de geest, zijn geest, dat mijn zielsdorst gaat lessen. Amen. Er is nog meer. Er is nog meer. Ja, er is nog meer. Volgens mij, Jezus zijn woorden kunnen vanuit verschillende kanten kunnen bekijken. En de ene in het publiek dat Jezus hoorde, zal waarschijnlijk die rots in gedachten hebben. En de andere zal misschien gedacht hebben aan Ezekiel, vers 47. Wie van jullie weet als je Ezekiel hoort, waarover dat het een beetje gaat? Ezekiel 47. De Joden wisten het zeker, want dit is een profetische passage. Het gaat over de toekomstige glorie van de tempel. En de Joden quoteerden waarschijnlijk ook deze schriftvers uit het ritueel, want zij leefden in de tijd van de opnieuw gebouwde tempel. Ja? Ezekiel is trouwens een profeet en die schreef dat tijdens het ballingschap, ongeveer de 6e eeuw voor Christus. Dus wanneer dat de Joden werden weggenomen uit Israël, tempel vernietigd. Ja? En Ezekiel krijgt een visioen van God in Babylon over het herstel van de toekomstige tempel. En dit is wat hij krijgt. Dus hij ziet daar een engel enzovoort. En toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot aan mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot aan mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door water. Het water kwam tot aan mijn heupen. En maar nog eens 1000 el en toen kwam het water rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een wat? Rivier. Het was een ondoorwaadbare rivier. En de man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Amen. Hij krijgt een visioen. Je moet denken, als dit de tempel is, ja, en hij ziet vanuit een zekere kant, vanuit het altaar, dat is het altaar, en van onder komt ineens waterstroom. Ja, en dat water begint klein, maar het bouwt op. Het begint tot aan de enkels, dan gaat het aan de knieën, dan gaat het aan. Dat is als een stroom die groeit, met andere woorden, een stroom dat niet stopt. Wat is het evangelie van Jezus? Begint klein. Amen. Maar het is een stroom dat over heel de aarde zich gaat verspreiden. Zo erg dat we er niet meer in kunnen wandelen, maar dat we erin gaan kunnen zwemmen. Want het is een rivier van levend water. Amen. Halleluja. Het wordt nog beter. Hij zegt toen ik weer terug was. Oh, sorry, vers 8. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek. Dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wat doet de Dode Zee? Die heeft zijn naam niet voor niks gekregen. Hij ontvangt alleen maar, hij geeft niks weg. Voilà, en dus het zoutgehalte, dat stijgt en dat stijgt. en daar kan niks in leven. Maar wanneer het de zee stroomt, wordt het water daar zoet. Gods rivier maakt het van hetgeen dat dood is, levend. Amen. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Allemaal metaforische symboliek. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot Engelem zullen er vissen staan. Enzovoort. Vers 12. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen. Waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom, uit de tempel. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Oké, dat is een hoop symboliek. Maar het zegt allemaal heel goede dingen. Amen. En de vervulling is in Christus. Dat weet ik niet of dat die visjes zijn, maar in de Dode Zee, daar kan eigenlijk niks leven. Dat is iets anders, denk ik. Ik denk dat je weet bedoelt, maar dat is niet de Dode Zee. Maar Jezus had hier ook in gedachten. Jongens, weten die dat visioen van Ezekiel? Met die tempel en dat leven en dat water dat in de rivier stroomt. Hij zei trouwens, Johannes zegt in Johannes 1 vers 14, het zegt, het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Letterlijk zegt het heeft bij ons getabernakeld. Het woord is vlees geworden, is mens geworden en heeft onder ons getabernakeld. Hij is een tabernakel, hij is een tempel, God als mens. Jezus, die zelf zei in Johannes 2, breek deze tempel af, hè? En ik zal hem terug herbouwen. Hij vergeleek zichzelf, zijn lichaam, zijn mens zijn, zijn leven als de tempel van God. Hij is die tempel van Ezekiel. 47. Oké, ze stonden in een letterlijke herbouwde tempel. Met stenen en met goud en met zilver. Maar onder hun wandelde iemand dat groter was. Die zijn glorie was groter dan de letterlijke tempel. Amen. Het was de spirituele, vleeselijke tempel. Halleluja. Van God zelf, Jezus Christus. En als we bij hem komen drinken, dank de Heer. Als we bij hem onze dorst hebben gelest, dan zullen uit onze buik, uit ons hart, rivieren van levend water stromen. Want wij zijn allen een tempel van de Heilige Geest. Amen. Dank u, Jezus. Ik zeg, hetgeen dat hij doet voor ons, worden wij. Amen. Hetgeen dat hij verwezenlijkt voor ons, als we dat geloven en toepassen in ons leven, worden wij hetzelfde. En dat is het effect van Jezus zijn werk op deze wereld. Dat is dat water dat eruit gaat. En dat begint klein, maar dat gaat beginnen stromen, zo groot worden. En dat heeft zijn effect op de natie. Heeft effect op alles wat je aanraakt. Het geeft leven aan dingen die dood zijn. Er zullen bomen groeien langs de oevers. Wie van jullie weet dat je een boom bent? We hebben daar heel veel lessen over. We zijn een boom van God. Amen. En hoe komen we tot leven? Is door die rivier van levend water. Amen. En het zorgt ervoor dat we vruchten produceren. En bladeren produceren. Amen. Geneeskrachtig en eetbaar. Dank u, Jezus. Amen. We moeten weten wie we zijn. We moeten weten, halleluja, dat wanneer we de Heilige Geest ontvangen, zoals Jezus heeft gezegd. Amen. Als je bij mij komt en drinkt, amen. Dat is de Heilige Geest ontvangen. En dan word jij een rivier van levend water. Dan stroomt er uit jouw hart, uit jouw binnenste, stroomt er iets nieuws dat leven gaat brengen. Oh, maar we moeten dat geloven. We moeten weten wie we zijn. Want we zijn niet gered. We zijn niet behouden om tot de hemel te geraken. En we zijn niet gered om onszelf te isoleren en afzonderen. Zodat we alleen maar aan onszelf denken van ik ben gered. Wow, de rest niet, maar dat kan me allemaal niet bommen zolang dat ik het. Maar nee, we zijn niet gered om tot de hemel te geraken, om de hel te ontwijken. We zijn gered zodat de hemel in ons kan komen. Amen. Jezus is gestorven zodat de hemel in mij kan komen. En nu ben ik dus een wandelende tempel van de Heilige Geest. En zoals Jezus heeft gezegd, mijn hart zullen rivieren stromen. God geeft ons niet zijn geest. Hij geeft ons niet zijn levend water, zodat we naar een gebouw kunnen gaan zoals vandaag. Dank de Heer dat we dat hebben. Dank de Heer, dat moeten we doen. Maar dat is niet Gods plan. Amen. Dat is wel deel van zijn plan, maar dat is het niet alleen. Amen. Hetgeen dat we hier horen, nemen we mee. Amen. En we weten wie we zijn. We hebben een rivier dat vloeit uit een tempel. Dat droge grond terug vruchtbaar kan maken. We hebben woorden van goed nieuws. Van genezing, van herstellen, van bevrijding. In Jezus' naam. Amen. Daarmee is de kerk goed om u dat te doen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En zoals de kreuners zingen. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. En opnieuw moet je dat horen. En ik ga het woensdag weer zeggen, want mensen vergeten rap. Amen. Dat jij iemand speciaal bent. Je bent niet zomaar iemand. Als je Gods geest hebt ontvangen, ben je niet zomaar iemand. Je bent een kind van God en je bent een levende rivier. Amen. En hoe meer we onszelf overgeven aan Hem, hoe meer we worden zoals Hem. En het is niet iets religieus dat we doen. Het is niet iets dat we zingen. Amen. Het is een hartsingesteldheid van het moment dat we wakker worden. Dat we weten wie we zijn. Wat Hij heeft gedaan voor mij. En dat we zeggen, Vader, ik leg het naast me neer, mijn eigen plannen. En ik neem uw plan op mij. Ik wil een rivier zijn, Heer, waar anderen ook uit kunnen drinken, zodat ze hun dorst kunnen lessen. Gebruik mij, Vader. Halleluja. En we hebben dat liedje gezongen, I surrender. I surrender. En ik bid in de naam van Jezus. Vader, u heeft gezegd, zij die in mij geloven, zoals het schrift zegt, uit hun hart zullen rivieren van levend water. En iedereen van ons hier is gevuld met zijn geest. Amen. We hebben het ervaren, we hebben het meegemaakt. Op het moment dat het gebeurde, was het alsof er een dam brak in ons hart. Amen. Ik weet nog, Hanna, bij u was dat een paar maanden geleden in Brussel. En het was een fantastische ervaring. Johannes zei, hij zegt dat daar in Johannes, was het weer, 7. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet. Het was er nog niet toen hij Jezus dat zei. Maar die ging komen op de dag van Pinksteren. Wanneer Jezus tot Gods majesteit werd verheven en hij werd opgenomen in glorie. Amen, je weet wel, maar in de wolken. En hij zei, blijf hier in Jeruzalem tot je de kracht hebt ontvangen. En toen dat die kracht neerdaalde, amen. Dat was het moment dat de dam brak. Amen. Dat de tempel openging en de rivieren begonnen te stromen. En de mensen zaten daar en ze begonnen te leven en ze werden bomen. En met bladeren en met vruchten. Genezende werken en eetbare vruchten. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Weet wie je bent. Jezus kwam niet alleen maar om te zeggen van, dit ben ik, ik ben de vervulling. En daarna hun alleen laten. Nee, hij deed iets met hetgeen dat hij zei dat hij was. Hij wou dat hetgeen dat hij zei wie hij was, dat jullie dat ook zouden ervaren. Amen. Niet zomaar theologische vervulling van Oud-Testamentse geschriften. Dat iedereen zou zeggen, wow, dat is mooi. Wauw, wat een diepe betekenis. Goh, had ik nog nooit gezien. Wauw, dat is echt fantastisch. Die puzzel, dat helemaal opeenkomt. Ja, dat is allemaal, dat is fantastisch. Hè? Intellectueel en theologisch is dat allemaal fantastisch. Maar het moet iets doen in je hart. Het moet iets losweken. Amen. Het woord van God moet geloofsopbouwend werken. Ja? We mogen daar niet zomaar naar kijken en zeggen, ja, dat is toch wel mooi. En dan naar buiten gaan en dan vergeten wat het woord is. Dat is iemand dat het woord zaait, hè. En dat belandt dan op grond en een duivel pakt het rap weg, zodat het geen grond kan vinden. We moeten dieper gaan zeggen van, Heer, wat ik vandaag heb gehoord, wat effect heeft dat hier in mijn leven? Ik heb uw geest ontvangen, maar ik voel dat niet. Het is precies een wildernis, een woestijn, maar ik heb gelezen dat het een dorre woestijn gaat omzetten tot een oase. Vader, hoe kan het begin met geloven wie je bent in hem? Laten we allemaal recht staan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. En ik weet, degene die luistert op Zoom, Amadji,